Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de Feyenoord podcast van Rijnmond, die we altijd opnemen direct na een wedstrijd van Feyenoord. En dit was de eerste Europese thuiswedstrijd in het seizoen 2025-26 in de Europa League voor Feyenoord. Tegen Aston Villa, wat de nummer 16 is van de Premier League van dit moment. Ja, na die pijnlijke en toch ook wel onnodige nederlaag van vorige week woensdag in Portugal bij Braga, was Feyenoord op zoek naar eerherstel. Dat is qua voetbal wel gelukt, maar qua uitslag natuurlijk helaas niet. Want Feyenoord leidt uiteindelijk een 0-2 nederlaag in de Kuip tegen Aston Villa. Waar we over gaan praten, natuurlijk met onze twee Dennissen. Dennis Kalenburg en Dennis van Eersel. Mannen, goeienacht.
Goeienacht.
Goeienacht Bart.
Zat er meer in?
Ja, er zat zeker meer in. Als je gaat kijken alleen naar de eerste helft, Bart, daarin speelde Feyenoord echt een geweldige wedstrijd. Met heel hoog druk, met heel veel intensiteit en ook heel veel terug te vinden op de helft van Aston Villa. Daarin krijg je ook gewoon echt serieuze kansen. Daar gaat er zelfs een bal over de doellijn heen. Ja, daar wordt hij eerst goed gekeurd. Daarna om onbegrijpelijke redenen volgens mij ook afgekeurd. Er is heel veel discussie over waarom die goal uiteindelijk geen doorgang vond. Die vele kansen moet je ook een keer om gaan zetten in doelpunten. En dan is het zonde dat dat in de tweede helft juist aan de andere kant gebeurt. Hè? Dat de tank aan de kant van Feyenoord leeg begint te raken. Ja, en dat Aston Villa uit heel weinig kansen maximaal rendement weet te halen.
Ja, Dennis, wat maakte die eerste helft van Feyenoord zo goed?
Nou, Feyenoord gooide er heel veel energie in. En dat tegen een Premier League team dat ook zeker niet met een volledige B-ploeg hierheen was gekomen. Feyenoord voetbalde zich goed onder de druk van Aston Villa uit. En tegelijkertijd lukte dat de tegenstander niet. Feyenoord stond heel hoog. Hè? Echt massaal die korte opbouw afjagen. En meermaals leidde dat tot balverlies al op de eigen helft van Aston Villa. Dus zeker in de eerste helft was het echt knap wat Feyenoord liet zien. Ik moet zeggen, als het nou gaat om topsportcultuur en dergelijke. Het is allemaal heel erg positief. En dat is echt wel grotendeels terecht. Want ik heb de wedstrijd ook gezien. Maar ja, uiteindelijk staat er wel toch gewoon 0-2. Dus hoe positief en optimistisch kun je dan zijn als je het hebt over topsport?
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, en laten we ook eigenlijk zo'n beetje alles trachten na te bespreken in deze podcast over deze Europese avond van Feyenoord. En dan begin ik, jongens, nadat we nu net de kick-off al hebben gehad, toch even met het begin van de avond.
Dat was mooi.
10 minuten voor 9.
Ja, dat was mooi.
De 1000 lampen van het Feyenoordstadion die doofden. En toen?
Ja, toen hoorden we, terwijl het echt donker was en iedereen de lampjes van de telefoon aan het aanzetten was. Dat zorgde al voor een heel mooi schouwspel. Hoorden we de stem van Lee door de Kuip heen schallen om het publiek op te peppen. En daarna kwam het Mijn Feyenoord, begeleid door de geluiden van een orkest. Dat was een fantastische uitvoering. Dat was echt heel mooi. Dennis Kranenburg zei daarna, het kippenvel staat 48 centimeter dik op mijn huid.
Ja.
En dan was hij niet de enige in. Het was echt heel mooi.
Ja. Dat is een vorig seizoen of het seizoen daarvoor ook een keer gedaan. Ook met een groot orkest toen.
Ja.
Het is,
Niels Geuzenbroek.
Met
hoe heet het? Ja, Niels Geuzenbroek.
Ja, ja, maar ja. Is er in die zin een soort van traditie geboren? Ja, een hele fraaie als je het mij vraagt. Maar
nou, in ieder geval sowieso met muzikaal echt toffe dingen. Ik kan me ook herinneren, ik denk dat dat tegen Roma was. Met die elektrische gitaren.
Ja.
Dat vond ik ook heel tof toen.
Ja.
Dus sowieso doen ze muzikaal bijzondere dingen voor die wedstrijden. Ja, ik vind het mooi.
Je kunt natuurlijk ook veel meer tegenwoordig met die lichten doen ook, hè Bart. Vroeger was het als de lampen uitvielen, moest je een uur wachten voordat ze weer afgekoeld waren en weer opgestart konden worden.
Ja.
Ja, tegenwoordig zit je hier gewoon in een soort halve discotheek. Als je dan hoort op een gegeven moment de 1000 lampen van het Feyenoordstadion. En gelijk bam, bam, bam. Al die lampen die dan ineens aangaan zo in die masten.
Dit klonk best goed, man.
Ja, nou, lekker man. Lekker dat nasale.
Zou Leen nog een opvolger zoeken? Hebben we die nu voorhanden?
Ja, laat het Leen.
Ze kunnen bellen hoor. Ik ben van alle markten thuis, dus nou, maakt mij niet uit.
Een gouden strotje dit.
Die imitatie. Nou, niet een gouden strotje, een gouden microfoon vooral hè.
Gouden microfoon. Nee, maar het was heel gaaf Bart. Het was echt een hele toffe actie. En het gek is, Hans van Vliet schoot eventjes door mijn hoofd. En die hoorde ik even zeggen, klein stijfie. krijg ik hiervan. Ja, toen dacht ik, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Want dit was wel zo'n moment dat je dacht, ja, dit mag voor mij 2 uur duren.
Ja, nou, en ik moest ook gewoon wel. Ik keek naar de ogen van Leen en hoe die genoot. En treedt natuurlijk niet zo heel veel meer op. En ja, dit kwam hem wel toe hoor. Deze hommage ook wel een beetje aan hem. Hè.
Ja. Beetje fragiel ook, hè, Bart?
Ja, ja.
Je ziet toch ook dat hij. Ja, maar weet je, Leen wordt ook gewoon een dagje ouder.
Hij wordt in februari of maart, maart geloof ik, wordt hij 80.
Ja,
maart.
Ja. Ja, ja, absoluut. 80. Ja, ik, ja, nee, dat is een respectabele leeftijd. Het is niet zo heel erg gek. Hè. En, maar ja, dat je hier dan gewoon op die leeftijd nog steeds zit. En dan nog steeds zo'n avond meemaakt. Ja, dat vind ik geweldig. Ook dat Feyenoord dit natuurlijk zo organiseert. Dat is natuurlijk ook top.
Hartstikke mooi. Ook even mooi, toch even altijd vind ik wel benoemen. Omdat Feyenoord daar nou ja, niet zozeer uniek in is. Maar altijd dat wel mooi doet. Die 12e minuut. Dan is er een minuut applaus voor een overleden supporter. Een fanatieke supporter. Ja, hè?
Ja, bij vak S zagen we dat. Er werd er een spandoek ontrold voor die supporter. Iedereen met de sjaal boven het hoofd en het You Never Walk Alone. Dat dan klinkt, ja, dat is het kameraadschap in voorspoed en in tegenspoed. Hè, wat je in stadions terug ziet komen. Dat is mooi voor die mensen dat ze het op zo'n manier kunnen gedenken.
Zeker. Dat was de 12e minuut. Toen kwam de 13e minuut. En toen kreeg Ahmed Hodžić in die minuut een gele kaart.
Ja. Ja.
En ik weet wel dat de ene Dennis zei, belachelijk. En de ander zei, nou. En toen kwam vervolgens de VAR op de lijn. En die vond het dus zelfs een rode kaart. Maar de scheidsrechter van dienst, een Sloveen, die zei van, nou, ik vind het helemaal geen rode kaart. Ik houd vast aan mijn gele. Was wel een opmerkelijk moment. Kwam Ahmed Hodžić daar nou goed weg of niet?
Nou ja, daar is best wel wat discussie over geweest. Ik kreeg van iemand die actief is in de scheidsrechterswereld een appje en die zei...
Natuurlijk als presentator vragen, wie is dat, Dennis?
Nee. Geen namen en nummers. Hij zei, de reden dat hij geen rood geeft is omdat die bal al te ver voor hem uitgespeeld werd. En dat dus niet als een directe scoringskans, zeg maar, wordt geïnterpreteerd. Dat is wat ik dan uiteindelijk doorkreeg. Dat daarom uiteindelijk de scheidsrechter ging kijken en die dacht, ja, die bal is best wel veel ver weg. Dat had niet direct een goal opgeleverd of een hele grote kans. Ik laat lekker die gele kaarten staan. Daar waren we uiteindelijk wel blij om. Want anders dan speel je natuurlijk 80 minuten lang tegen 11 man met z'n tienen. Ja. En wordt het gewoon een hele andere avond.
Maar goed, de VAR roept hem wel naar de kant.
Ja, de VAR
dus dat geeft aan dat het wel echt een interpretatiekwestie was, dat het ook zomaar wel zo had kunnen zijn,
eens.
Toch?
Ja, eens.
Ja. Ik begreep later ook nog, want op televisie kregen we in de rust nog wat meer beelden te zien, dat Smal stond daar niet zo gek ver vandaan. Mm-hmm. En als die een sprintje had getrokken op het moment dat Watkins de bal had aangenomen en op doel was gegaan, had hij hem misschien nog wel bijgehaald. Ja, en dan is het misschien ook weer geen doorgebroken speler.
Ja. De term die eraan wordt gegeven is doxo, denial of an obvious goal scoring opportunity. Oftewel, als we eventjes de vertaler eroverheen gooien, het ontzeggen van een voor de hand liggende scoringskans. Ja. En dat was dus niet het geval, waardoor er uiteindelijk door de scheidsrechter werd gezegd, ja, ik vind het dus alleen maar een gele kaart.
Ja.
Punt.
Het was niet eens het meest opmerkelijke moment als het gaat om de arbitrage van vanavond bij Feyenoord Aston Villa. Dat was natuurlijk de afgekeurde goal van Ayase Ueda. Waarbij ik nog steeds niet begrijp waarom die nou is afgekeurd. Jullie inmiddels wel?
Nou ja, de
nu
lezing
de stopwolken
is,
zijn neergedaald.
De lezing is, het is die bal wordt voorgegeven. Hè. Nu weet je, kopt hem dan uiteindelijk binnen. Hij is net over de lijn.
Ja.
Dat is wel duidelijk.
De scheids wijst ook meteen naar de middenstip. Van dit is een goal.
Ja,
maar hij roept die beslissing meteen weer terug.
Ja, vlak daarvoor is er een moment waarbij Watanabe een blok zet. Die bal vliegt dus over ze heen. Hij heeft ook een beetje de hand bij de keel van een speler zitten. Niet dat hij hem daarbij grijpt, maar daar zet hij het blok.
Wie, Watanabe?
Ja, en dat zou
waar
dan...
Waar heb jij dat gezien dat
zou,
dan, Dennis?
Dat zou dan het moment zijn... We hebben één shot gezien waarbij dat blijkt. Dat zou dan het moment zijn waarbij er een blok onreglementair zou zijn gezet. Maar ja, ik heb het gezien. Dus nogmaals, Bart, dit is... Ik zeg niet dat ik het heb gezien.
Oh, okay.
Ik zeg, dit is de lezing. Dit is de officiële lezing waarom die dan afgekeurd zou zijn.
Nou.
Ja, wij gingen de beelden dan bijpakken. Ja, het is heel,
maar
heel licht allemaal.
Werd Watanabe daarvoor ook niet gewoon zelf vastgehouden?
Ja.
Dat hij daardoor misschien die hand uitsteekt en eventjes de kin streelt van een van die spelers van Aston Villa die daar naar de volgens mij was er niet eens contact.
Nee.
Ja, maar waarom wordt er dan niet gekeken? Waarom moet je dan niet even wachten? Wordt er nog een keer teruggespoeld?
Volgens mij ging het procedureel ook helemaal fout, want die bal was dus over de lijn. Volgens mij gaf hij dat ook echt aan, die scheidsrechter. En dan had de volgorde der dingen ook anders geweest. En dus ook de beoordeling der dingen. Is een beetje regeltechnisch gedoe, maar hij was procedureel. Is het ook volgens mij niet helemaal goed gegaan, hoor. Zoals heel deze Sloveen er een beetje...
Ze liepen gewoon sommige momenten.
Waarom grijpt de VAR niet in? Want daar is hij voor in het leven geroepen. Als een scheidsrechter een doelpunt over het hoofd ziet of een rode kaart, dan moet hij ingrijpen.
En dit is wat ik bedoel procedureel. Het is dus eigenlijk een doelpunt. En alleen als hij echt overduidelijk iets heeft gemist, laat je hem niet staan. En het lijkt erop bijna alsof de VAR heeft geïnterpreteerd als dat hij al afgefloten was. En dat er wel degelijk iets van contact was. Dat ze daarom het afkeuren van het doelpunt hebben laten staan. Maar het is dus andersom. Dus er is echt wat misgegaan.
Ja, wees volgens mij gewoon naar het midden, toch?
Ja, zeker.
Dan is dat toch heel raar dat hij dan niet zegt van... wacht even, we gaan heel even kijken. Ja. We spoelen eventjes de ouderwetse band nog even een paar keer terug. Ja. En dan zien we of het wel of niet een overtreding is. Of dat er wel of niet iets aan de hand is. Dat lijkt mij dan logisch.
Nee, ik vind dat Feyenoord hierin gewoon bestolen is.
Ja, ja. Dat vindt de scheidsrechter geloof ik weinig... zelf ook. Hè? Want hij heeft zijn excuses aangeboden bij Van Persie.
Ja, daar gaan ook weer meerdere lezingen over.
Ook daarover zijn de geleerden het niet eens, Bart.
Nou, daar ik heb net het
bij
van
de persconferentie.
Ja, okay,
werd daar net over gevraagd aan Unai Emery, de trainer van Aston Villa. Er werd door een van de collega's naar gevraagd. En die zei ook van, jij loopt de boel te verdraaien. Jij loopt te stoken hier in deze perskamer. Jij bent de boel aan het opnaaien. Terwijl de jongen die dat vroeg, dat is echt een hele keurige, hele bescheiden jongen. Die echt zoiets van, ja, ik hoorde het van Persie toch net zeggen. Daarna uitgezocht. En dat werd best wel een beetje een dingetje. Het liep zelfs een beetje ook op toen ze wegliepen ook, hè, met de perschef van Aston Villa. Die waren echt een beetje pissed off, zouden ze daar in de goed Engels misschien wel kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar het meest bizarre is, dat heeft Van Persie ook gezegd. En zelfs bij de collega's van Ziggo, het is namelijk letterlijk zo uitgeschreven wat hij daarover heeft gezegd. Dat de scheids zijn excuses daarvoor heeft aangeboden. Dat hij heeft gezegd, sorry daarvoor.
Ja, dat heeft Van Persie gezegd, ja.
Ja, en dat vonden ze bij Aston Villa dus helemaal niet. Die zeiden, nee, jullie zeggen het heel anders. Dat is niet waar.
En dat zijn wat ik bedoel met, er zijn twee lezingen van. Eentje is, en ik heb dat zelf niet gehoord... Maar dat Van Persie bij Ziggo zou hebben gezegd dat de scheidsrechter zegt, sorry, ik begreep dat er een speler van jullie een blok had gezet, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus ook met die context erbij.
Nee.
Op de persconferentie, wat wij Van Persie zelf hebben horen zeggen, dus dit heb ik niet teruggeluisterd, heb ik niet kunnen controleren. Op de persco heeft Van Persie gezegd, ik ging verhaal halen bij de scheidsrechter, dat doe ik normaal gesproken nooit. Waarom werd hij nou afgekeurd? En het enige wat hij zei was, sorry. Wat ik interpreteer... als dat het dus excuses waren voor een fout. Maar dat Van Persie heeft expliciet gezegd dat dat zijn interpretatie was. En daar waren ze bij Aston Villa dan een beetje pissig over naar die journalist waar Dennis aan refereert. Dat die dan weer zou zeggen dat Van Persie had gezegd dat hij echt zijn excuses voor dat moment had gemaakt. Maar ja, waar zegt hij dan anders sorry voor?
Ik heb een fragmentje
voor zijn totale optreden dan misschien.
Ja, want ik ben het spoor een beetje bij.
Zal ik hem laten horen, Bart?
Ja, want ik heb naar televisie zitten kijken. Ik heb Van Persie gewoon horen zeggen dat de scheidsrechter excuses heeft gemaakt. Dus even duidelijkheid.
Laat even horen,
ja. Ja.
Bij de scheidsrechter. En die gaf aan dat het hem speet. Hij zei sorry. Hij zegt, ik dacht dat iemand van ons een speler van hem blokte. Maar dat was niet het geval. Dus dat is ons wel ontnomen.
Maar dat kon hij ook niet meer terugdraaien.
Nou, ik vond dat hij dus iets te snel doorging gelijk.
Precies. Daar hebben wij het net ook over gehad. Ja. Nou, dit zijn toch excuses voor maar het afkeuren van die
goal. Maar dit is wel iets anders dan wat Van Persie een paar minuten later bij ons boven bij de persconferentie. Daar zei hij dat de scheidsrechter alleen maar sorry zei en verder niets.
Ja, hier dus zat iets meer context bij, ja.
Maar we weten dus niet wat heeft die scheidsrechter... En daar ging het dus bij Aston Villa over, want die stonden daar ook bij. Die zeggen weer, die tweede lezing van Persie, dat er alleen maar... Sorry zou zijn.
Nou jongens, ik zou zeggen, probeer de waarheid nog even boven tafel te krijgen. Want,
dat weet je met dit soort dingen, die ga je nooit meer boven tafel krijgen.
Nee, dat is ook weer waar.
Nou ja, als daar niet ook een camera met een opnamerecorder bij stond, dan is dit altijd heerstee.
Ja.
Mooie opnamerecorder, lekker man.
Zo'n oude bandrecorder. Ja, maar dan dat is wel degelijk. Dan weet je wel.
Een Sony, weet je nog?
Ja, Sony. Ja. Ja. Ik zet hem even aan.
Ja, jongens, we kunnen nog heel lang over
heel iets anders.
Heel lang doorgaan over
dat
die
kan
afgekeurde
ook zijn
goal.
Omdat het 10-12 is.
Ik ga even door.
Ga door.
We kunnen nog lang doorgaan over die afgekeurde goal. Uiteindelijk in de tweede helft is Feyenoord op intensiteit geklopt. Is daardoor het verschil gemaakt door Aston Villa?
Ja, vooral in de tweede helft. Want in de eerste helft vond ik dat juist Feyenoord het bovenliggende daarvan had. Misschien wel een stukje van de tweede helft ook nog wel. Maar op een gegeven moment, ik zei het ook. Ik ben benieuwd hoe lang Feyenoord dit vol gaat houden. Om op deze manier, met deze intensiteit, tegen deze sterke tegenstander te spelen. Want als je dit echt heel de wedstrijd volhoudt, dan zou dat heel knap zijn. Maar ja, op een gegeven moment zag je na een minuut of 65, na die 1-0 misschien, dat was net iets eerder denk ik. Zag je dat het een beetje al, dat ze dachten van bij Feyenoord van, het wordt nu 1-0. Dan zie je eventjes een minder stukje komen. Nou ja, dan wordt het later ook nog 2-0. Dan kreeg Feyenoord wel een grote kans. Maar je zag na een minuut of 70 had ik wel echt het idee dat de tank bij een aantal spelers echt behoorlijk leeg was. Aan de andere kant vind ik ook wel dat als je tegen deze ploeg deze intensiteit op de mat weet te leggen en hier elke week dit als streefpunt zou kunnen najagen, dan ga je toch gewoon een geweldig seizoen tegemoet.
En de score helpt natuurlijk dan ook niet mee. Hè. Stel, we hebben het net over dat afgekeurde doelpunt. Dat is gewoon echt een essentieel moment in de wedstrijd. Stel, je staat 1-0 voor. Kan ik me voorstellen dat je nog net even toch wat meer eruit kan persen dan als je ook nog eens een mentale tik hebt van verdorie, we horen eigenlijk voor te staan.
Ja.
En dan krijg je hem aan de andere kant krijg je hem toch tegen. Dus ook mentaal doet dat natuurlijk wat, hè?
Nee, maar ik dacht wel bij die tweede helft, waarbij bij menig speler wel zag dat de tank wat leeg begon te raken.
Ja,
hè?
Ook,
bij Small bijvoorbeeld, bij Stijn. Ja, nou,
Stijn, Sauer.
Sauer, ja.
Valente ook.
Dat je toch wel het gemis van Quinten Timber voelde. Want dat is natuurlijk wel een die, zeker in intensiteit, en in maar blijven druk zetten, maar blijven energie leveren, eigenlijk ook altijd wel aan blijft staan.
Beetje flauw dan, maar dat was in Braga ook niet helemaal het geval. Hè? Dus die was ook niet helemaal super fit.
Ja, ik bedoel ook een fitte Timber uiteraard.
Ja, een fitte Timber. Ja. Ja, maar dat was die de laatste tweede als vond ik al niet zo helemaal ogen.
Even die goals nog jongens, de 0-1. Wiens fout was het nou? Small of Targaline of allebei?
Het begint eerst met Small die de bal inlevert. Maar daarna vind ik dat Targaline zich, zeker op die plek, rand van 16 meter, dat duel mag je nooit verliezen. En dat doet hij wel. Dus dat vind ik toch ook echt wel een behoorlijke cruciale fout.
En bij die 0-2, daar draait Malen natuurlijk makkelijk weg bij Ahmed Hodžić. Die niets doet, omdat hij natuurlijk al geel op zak had.
Dat snap ik ook wel, hè, dat hij hem daar nog even inhoudt. Omdat hij denkt, als ik nu wel vasthoud, dan krijg ik zeker die tweede gele kaart. En het was nog vanaf de middenlijn ongeveer, hè, waar vanaf de gelopen moest worden. Dus ik snap wel dat hij daar inhoudt.
Hij achterhaalt hem zelfs nog. Hè. Ja, en wat daarna bezat er ook nog bij.
Ja. En uiteindelijk is het een McGinn die hem dan binnenschiet. Ja.
Malen deed het ook gewoon goed.
Al met al jongens, een wedstrijd met een dozijn aan kansen voor Feyenoord. Nou. Ook wel heel veel geblokte schoten hebben we gezien. Maar als het gaat om die kansen, dan moeten we het hebben over Ayaz Ueda. Heeft hij vanavond zijn topvorm weer bevestigd?
Nou, wat me vooral opvalt bij Ueda, als je het dan hebt inderdaad over fitheid. Ja, die liep in minuut 93 nog sprintjes te trekken en kopduels aan te gaan. En oorlog te maken in het 16 meter gebied van de tegenpartij. Ja, dat ik echt wel bij mezelf dacht van, ik denk, wow, weet je wel, die gozer is zo fit. En dat zie je ook aan alles, hè. We zien wel eens natuurlijk foto's van hem verschijnen op social media of noem het allemaal maar op. Ja, als je dan ook wel eens ziet hoe hij
kleding vooral, Dennis.
Het
is een soort mode-icoon, die Ueda.
Ja, maar ook als je die foto's ziet in gewoon een korte broek, die heeft een paar poten. Dat is niet normaal. Dit lijken wel staalkabels waar ze schepen mee vastleggen in de haven.
Wat er bij hem één been is, hebben mij twee benen.
Ja, en een romp ernaast nog zo'n beetje. Ja, maar dat zie je dan wel. Hij is zo fit en kreeg ook wel een wel wat kans ook. Hè. Die kopbal op een gegeven moment in de eerste helft. Dat ik dacht van,
die moest op doel, hè? Die kopbal in de 27e minuut, die moet op goal.
Die moet echt op doel, inderdaad.
Hij nam ook één keer een hele goede volley, hè? Op die voorzet van Reed. Die vallende bal van Reed. Die schoot die best aardig in.
En in de 58e minuut, dat schot, was dat niet die bal van Valente? Alleen dan begaat
die overschoot met die steekbal. Werd hij wel afgefloten voor een overtreding?
Ja, aanvallende fout, waarvan ik wel dacht van
maar er werd sowieso voor hele lichte dingen werd er stelselmatig gefloten. Dat deed hij dan volgens mij wel twee kanten. Deed hij dat op en Aston Villa was daar op een gegeven moment wat slimmer in, vond ik dan fijn. Ja. Die lieten zich ook wat sneller daardoor vallen. Omdat je weet, dan blaast hij toch meteen op zijn fluit.
Ja.
Maar u weet, los van die kansen. Hij was ook gewoon heel sterk in het vasthouden van die bal. Hè?
Ja,
ook als hij gewoon blind naar hem toegespeeld werd, wist hij er toch nog iets mee te doen. Twee man van zich af te houden. Ja, dat is echt ook wel een punt wat aan het verbeteren is nu hij helemaal fit is.
Ja, en je ziet ook dat hij de vorm te pakken ook heeft. Hè? Maakt doelpunten in de Eredivisie, is belangrijk voor de ploeg. Hij heeft volgens mij nu al net zoveel doelpunten gemaakt als vorig jaar het hele seizoen.
Ja.
Nu heeft hij natuurlijk ook altijd speelt hij ook alles. Maar, en hij zit er gewoon ook lekker in, hè? Met Watanabe, zijn maatje die erbij is gekomen. Dus dat zie je gewoon. Hè. Hij speelt met vertrouwen, hè? Dat zie je.
En als die Laren erin komt, jongens, dan gebeurt er wel wat.
Ik zei op een gegeven moment, ik heb wel het idee, hij gaf op een gegeven moment iemand een duel dat ik dacht, ik zou nu gewoon weggaan. Ik had echt het idee van, die stompt zo meteen die roze even het licht uit zijn ogen.
Kreeg hij wel een kaart voor,
trouwens. Kreeg hij wel een
kaart voor, maar ik had wel het idee, om eventjes die oorlog te maken. Het was jammer dat het toen volgens mij al 2-0 was. Maar er gebeurt ook wel weer wat. Dat zagen we uit bij Braga. Hè. Zijn eerste balcontact in het shirt van Feyenoord was ook gelijk een goeie. Toen kreeg hij nog een kans en nog een goal die afgekeurd werd. Dus dan gebeurt er ook wel iets. Hij kwam er ook wel bij om nog een soort extra aanvallende impuls te brengen. Nou, heeft dat niet geresulteerd in iets. Maar je ziet wel dat er wat gebeurt. Daar ben ik ook om eens.
Hij had ook nog een grote kans natuurlijk. Staat hij een stukje buiten spel. Dat stond hij trouwens vorige week tegen Braga ook. Dus misschien dat nog wat aandacht voor hem kan zijn. Dan toch wel een serieuze noot, jongens. Kan Sam Stijn een probleem worden bij Feyenoord?
Ja, ik snap wel wat je daarin bedoelt. Ik vond hem vandaag op een gegeven moment. Het kan ook met inderdaad de fysiek te maken hebben dat het batterijtje een beetje leeg is. Maar ik vond hem op een gegeven moment gewoon op een heel grote afstand dekken. Niet heel veel meer in de duels. Ja, en ook gewoon heel vaak net te laat. En ik kan me zo voorstellen dat als dadelijk al die middenvelders fit zijn. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd wat Van Persie zeker in grote wedstrijden ook gaat doen. Hè? Met Wang,
nou,
met Timber,
in,
met Valente.
Vul het eens in.
Nou ja, die drie. Wang, Timber en Valente. En dan Valente op 10. Dat zou helemaal niet zo'n hele gekke gedachtegang zijn, denk ik.
Behalve
Wang,
dan dat echt een verschillende nummers 10 zijn wel, hè? Stijn en
jawel,
Valente.
Ja. Eens. Maar als je bijvoorbeeld Wang vandaag ziet, ja, die komt erin. Die is heel lang weg geweest. Ja,
geweldig,
die staat er alsof die nooit weg geweest is.
Geweldig.
En dat is ook wat kwaliteit dan met zich meebrengt. Ja, die moet ook eigenlijk gewoon altijd spelen.
Ja.
Dus ja,
maar
dus ja,
dat
zeker
moet
in grote
Sam Stijn, die zoveel heeft gekost, moet eigenlijk ook niet altijd spelen, jongens, of niet?
Ja.
Nou ja, wat dat betreft hoeven er geen enkele heilige huisjes te zijn. Dat iedereen op dat middenveld met de kwaliteiten die Feyenoord heeft...
Modder op de weg terug.
Ja, precies. Jacob Modder horen we niemand meer over. Ja. Als die ook weer bij is. Die heeft fantastisch gedaan vorig seizoen.
Zeker.
Dat was een van de weinigen die wel fit bleef toen. En dat was maar goed ook. Want die droeg dat middenveld daarin als stabiele factor. Dus ja, die ga je ook nog op een gegeven moment erbij krijgen. Dus... Timber en Wang hebben ook vaak met fitheid te maken gehad de laatste jaren dat ze niet alles kunnen spelen. Dus je hebt ze ook allemaal nodig. En ook Stijn zal daarin gewisseld kunnen worden. En misschien is het ook in de grote wedstrijden, dus in sommige Europese duels en de toppers, zeker uit bij PSV en Ajax, dat het ook uit tactisch oogpunt helemaal niet zo gek is. Alleen ja, gaat Van Persie dat ook durven.
Met zijn
aanvoerder. Aanvoerder heeft gemaakt.
Ja,
ik denk het wel.
Ja, daar ligt hij niet wakker van.
Ik denk het wel. Als hij denkt dat hij daarmee de overwinning kan binnenhalen. Het enige in de grote wedstrijd. Valente speelde vandaag. Ik heb de cijfers niet bij de hand hoor. Dus het is nog een beetje ook op gevoel. Dat hij wel heel veel duels verloor. En in de eerste helft was Wang daar dan steeds achter. Om het dan wel te herstellen. De tweede helft werd dat veel zichtbaarder. Ik vond Targaline ook niet goed überhaupt invallen hoor. Dus die dekte dat ook wat minder af. Die vond ik verdedigend ook niet zo stabiel. Dus dat is met Valente in die grote wedstrijden. Zou dus een argument kunnen zijn om Alcie Stijn dan niet wil gebruiken. Om hem juist wel daar te zetten. En twee wat sterkere, wat meer controle daar dan wel achterhouden.
Ja, maar goed, ook wel misschien weer ter verdediging van Stijn en ook Valente die je net aanhaalt. Dit was waarschijnlijk wel de grootste tegenstander dit half jaar.
Tuurlijk. Ja. Nou, uit hun carrière misschien wel.
Getroffen. Ja, tot nu toe bedoel je. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Nou, ik heb dus niet alle wedstrijden van Stijn met Twente Europees op mijn netvlies meteen staan, want je hebt ook wel wat behoorlijke ploegen gehad
maar
natuurlijk.
Man United hebben ze volgens mij gespeeld, maar die verloren ze.
Dat schouw je tegenwoordig net onder Aston Villa in.
Ja, nou, vorig jaar zeker. En nu ook.
Ja, nee, dat klopt. Nee, ik zeg het nog gekscherend, maar het is eigenlijk dat is ook wel pijnlijk.
Nee, dat is gewoon zo, ja. Ik bedoel, het is ook een grote aankoop, aanvoerder geworden. En ik weet nog wel dat na de eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal zei van... ja, misschien gaat hij wel niet spelen in grote wedstrijden. Ja. Toen keken wij elkaar allemaal aan van, hey, wat zegt hij nou toch?
Maar sorry Bart, alles wat Pierre zegt over ieder persoon met de achternaam Stijn...
Ja,
dat is zo gekleurd dat je...
Ik dat je dat zegt. Dat dacht ik op dat moment ook, maar misschien heeft hij wel gewoon gelijk.
Maar het is toch ook een heerlijke luxe positie voor Robin van Persie. Dat je gewoon kunt kijken dadelijk met zo'n supersterk bezet middenveld. Hè, met Wang, met Timber, met Valente, met Stijn, met Targaline, met Modder die op de weg terug is. En alweer 4-5 dagen in de week op het trainingsveld staat. Dan is het toch geweldig om dadelijk te kunnen zeggen van... wat hebben we vandaag nodig? Dan spelen die en die en die. Over 3 dagen gaat de Eredivisie weer verder. En dan hebben we weer die en die en die klaarstaan.
Ik hoop dat het eindelijk zo is. Dat die luxe er eindelijk een keer komt. Hè? Want tot nu toe is het ook een beetje hoe het onder Van Marwijk vaak was bij Feyenoord. Die had dan ook dat soort luxe keuzes of moeilijke keuzes. Uiteindelijk hoefde hij ze nooit te maken. Want er was er altijd wel eentje weer afwezig. Ja. En dat is tot nu toe bij Feyenoord op het middenveld ook nog steeds.
Zo is het. Jongens, wat is het belangrijkste wat je hier nu uithaalt uit zo'n 2-0 nederlaag? Je zei het net al, Dennis, er is een hoop positivisme na zo'n nederlaag. Oké, dat zal komen omdat het Aston Villa is. Maar wat hier uit te halen?
Nou ja, dat. Kijk, je moet door en je hebt wel 0 gespeeld uit 2. Dus tuurlijk ga je de positieve dingen eruit halen. En die deel ik ook allemaal tegelijkertijd. Is het wel topsport, staat er uiteindelijk gewoon 0-2. En wil je er naartoe, ook in dit toernooi, als je echt ver wil komen... dan moet je ook de grote kwaliteitsploegen... moet je een tik kunnen uitdelen.
Ja.
En daar moeten dus nog wel stappen in gemaakt worden. En ik hoop dus wel dat, die positiviteit is goed. Daar ben ik hartstikke van. Maar ook wel kijken hoe je dan toch die slagen wel kan maken. Ik hoop wel dat die switch wel wordt omgezet.
Maar ik denk wel dat als je gewoon nu dit meeneemt van vandaag, hè, die eerste 60 minuten die Feyenoord heeft laten zien tot die 1-0, die geven toch zoveel vertrouwen ook dat je daar in de komende weken, na die blamage van vorige week, daar wel mee op vooruit kunt. Ja. Hè? Ik denk wel dat als je daar de komende periode daarop door kunt teren, dan ga je in de Eredivisie. Dan gaan we in maart misschien al wel richting de Coolsingel. Want je speelt gewoon echt, ik vond het echt heel goed qua intensiteit. En je gaat nu ook tegen ploegen spelen die minder zijn dan Aston Villa. Daar ben ik echt van overtuigd. Daarin ga je ook echt wel overtuigen.
Als dit gebeurt wel.
Als je dat daarin door kan trekken, dan ga je daar echt resultaten in halen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Die als is wel heel erg belangrijk erin. Want hoe vaak hebben wij niet gezegd, ook aan het begin dit seizoen, van ja, aan het eind van de rit weet je niet meer dat het spel slecht was, maar die punten zijn maar lekker binnen. Nee, maar Excelsior uit of andere wedstrijden eerder dit seizoen. Hierbij geldt het natuurlijk ook andersom. Als je straks in Boekarest weer slecht voor de dag komt, of je hebt ook gelijk gespeeld tegen Celtic en je blijft daar onderin bungelen, op een gegeven moment vergeten we dan ook weer dat dit eigenlijk best goed was. Maar dan zie je gewoon die stand. En dat je dadelijk, nu loop ik echt op de zaken vooruit, want er zijn nog 6 wedstrijden te spelen. Maar stel het komt op die laatste in Sevilla nog aan, daar moet je het echt niet op aan willen laten komen. Maar dus je hoort er zijn nog 6 wedstrijden, maar eigenlijk ook, je moet je ook niet rijk rekenen. Eigenlijk ook maar 5, want je moet het echt niet op Sevilla uit de laatste speelronde aan laten komen.
Ben ik met je eens, maar als je nu kijkt hoe je met een ploeg met een marktwaarde, een selectie van 230 miljoen tegen een ploeg van 550 miljoen voor de dag komt, dan is dat toch heel erg bemoedigend voor wat er komen gaat.
Als dit ook gebracht wordt, maar nu raak je misschien wel de kern, Dan. Ik ben benieuwd hoe jij er ook naar kijkt, Bart. Als je dit ook zou hebben gebracht, ik weet andere wedstrijden noemen, als je dit zou hebben gebracht qua energie in Braga,
nou, had je 3
had je nu gewoon 2, had je nu 2 gespeeld, 3 gehad.
Zeker weten.
Ja. Ja. Maar wel met veel wisselingen
dus,
was dat ook.
Dus wat jij net zegt, ik deel helemaal wat je zegt. Maar dan hoop ik wel dat ze dit inderdaad meenemen en ook opnieuw kunnen brengen als het niet tegen Aston Villa is.
Ja, en dan kan uiteindelijk die Braga nog wel eens een dure worden. Want die had je natuurlijk uiteindelijk gewoon met deze ploeg over de streep, getrokken of moeten trekken. Vul maar in wat je zelf daarin wil. Dat is dan denk ik zonde. Want dat zorgt er nu wel voor dat je uiteindelijk op die 0 blijft staan.
0 goals ook trouwens.
Ja, 0 goals. Ja, inderdaad. Ja. Ja, terwijl, en je hebt echt veel kansen gehad ook. Hè. Nu ook weer 8 corners geloof ik gehad. Dus ook daarin blijft het rendement een beetje uit. Dat is wel zonde. En die vele wijzigingen zal ook voor Van Persie weer een leerschool zijn geweest vorige week bij Braga. Want dat gaat hij natuurlijk gewoon niet meer doen.
Nee, maar Dennis, toen jij net zei, ja, Sevilla, daar wil je het allemaal niet op aan laten komen. Bedoel jij dan als het gaat om een top 8 klassering? Of wat is het? Top 24 dacht ik om in die playoffs te geraken.
Nee, ik heb het nu nog wel voor top 8. Want top 24. Uiteindelijk moet je daar 11, 12 punten of zo voor hebben.
Ja.
Je 3 thuiswedstrijden worden dus heel erg belangrijk. En dan moet je ergens uit. En waarom zou dat niet in Boekarest bijvoorbeeld al kunnen? Dus, maar dat moet dan dus wel gebeuren. En als je het niveau haalt van vanavond,
dan gaat het gebeuren.
Denk ik tegen veel van die ploegen die ze nog tegenkomen, dat je inderdaad voldoende punten gaat pakken. Maar dan moet je dus wel dat niveau vasthouden. Ook als het dan straks wat minder is. En dat was het simpelweg tegen Braga. Natuurlijk niet.
Dus moet je ook in die volgende wedstrijden, ook al is het een dubbel programma, maar je met je A-ploeg aantreden, zoals vanavond tegen Villa.
De Slot toch ook altijd. Die wisselde echt alleen maar als iemand echt geblesseerd was. Die speelde altijd bijna met dezelfde spelers.
Ja, hoogstens op 1 of 2.
Ja. Jongens, we gaan deze wedstrijd afronden, maar ik wil nog wel eventjes een kleine verkiezing doen. The man
of the match. Ik dacht dat het was eind van de maand, toch?
Wat bedoel je?
Of vind je dat grote verkiezingen?
Oh ja, die krijg je ook nog. Ja, die gaan een beetje langs mee. Vertel, wie zouden jullie willen nomineren?
Lekker man.
Ja, zelfspot geen gebrek.
Uitstekend.
Zouden jullie nog iemand willen nomineren als het gaat om de man of the match? Is er nog iemand die er uitspringt? Ik zou wel iemand kunnen noemen, die hebben we eigenlijk al behandeld.
We hebben het al over Ueda gehad, Ueda sterk spelen.
Jij zei Valente niet zo goed, maar ik vond hem in de eerste helft zorgde hij er toch best wel voor. Dat
ik heb niet gezegd niet zo goed. Ik vond in verdedigend opzicht dat hij veel duels verloor. Het aan de bal is Valente. Weet je, daar hebben we inmiddels genoeg van gezien om te weten wat voor een kwaliteiten die heeft.
Ja, ik zat te denken in die eerste helft dat hij dat de controle er nog wel, dat Aston Villa daardoor ook gewoon wat veel moeilijker kon opbouwen. Omdat er ook gewoon de heel veel spelers heel
maar
goed
hoog druk.
Maar
we zitten nu bij man of the match. Ik weet dat jij groot fan van Luciano Valente al snel bent geworden. Maar je gaat hem niet vandaag tot man of the match.
Als jij Valente komt, dan kom je aan mij.
Ja, als Valente wordt opgesteld, dan wil hij hem gelijk man of the match.
Dat zei ik voor de
wedstrijd. Bij de aftrap heeft hij al een man of the match bepaald.
Ja, daar bij de warming-up. Ik vond Ueda vandaag ook echt met al het werk dat hij ook heeft verrichten echt wel weer geweldig daarin. Wat ik eerder ook al zei, hij speelt met vertrouwen. En dat zie je gewoon sterk in de duels, sterk aan de bal. Ik kreeg wel op een gegeven moment even van McGinn even een klein schouderduwtje. Waardoor hij wel...
Dan breek je echt bijna door midden, hè? Als McGinn je een schouderduw geeft.
Ja, dat is niet normaal. Leek wel of hij tegen een trein aanliep die met 300 km per uur aankwam.
Ik zei dat tegen jullie, dus het is echt een halve rugby hier.
Ja, zo ziet hij er ook uit. Ja. Ik vond hem echt wel heel goed spelen. En ik vond in de eerste helft, de tweede helft heb ik hem eigenlijk weer niet gezien. Was er best wel veel dreiging ook van Sauer. En ik vond dat in de tweede helft trouwens helemaal niet. En ik moet zeggen dat ik een groot gedeelte van de wedstrijd ook best wel Hajj Moussa dacht van... Hey,
doet hij wel mee?
Ook goede passes juist gaf. Betrokken was, passes gaf en niet ellenlang ging lopen pingelen. Dus we zijn kritisch op hem, omdat we zien dat hij heel goed kan voetballen. En dat we zien dat er ook heel veel in zit. Maar als we veel langer gaan maken, dan kom ik toch weer terug bij Ueda.
Zo, dat was even een omweg over een treinrit die je nu maakte. Maar uiteindelijk kom je gewoon weer op centraal uit. Dus.
Van Rotterdam naar Groningen en dan via Maastricht.
Ja. Jongens, we gaan richting zondag. FC Utrecht om 2:30 in het Feyenoordstadion. Timber daar dan weer bij eigenlijk?
Die verwachting is er wel.
Wel de bedoeling, wel de hoop. Ja,
ja. Okay. En verder
Bang sowieso, Bart. Die kan zondag gewoon weer spelen zijn voor Percy.
Waarom zou er twijfel over zijn? Ja, omdat hij maar een helftje heeft meegedaan vandaag.
En net terug van een blessure. Ja, dus kan ook zijn dat je dan voorzichtig... Maar die is er gewoon zondag weer bij.
Gevoel vooraf als het gaat om toch best wel een grote eredivisiewedstrijd.
Ja, kijk, Utrecht zit natuurlijk wel even in een dip. Hè. Die leken zo stabiel aan het begin. Zeker toen ze die voorrondes allemaal doorwalsten.
Ja, ook vanavond verloren in Noorwegen.
Ook vanavond verloren in Noorwegen. Verre reis dus gehad. Zijn ze niet gewend. Ook zo'n dubbelprogramma. Hij heeft wel echt gerouleerd, Ron Jans. Zei ook voorafgaand aan die wedstrijd dat hij al rekening hield met zondag. De wedstrijd tegen Feyenoord die eraan zat te komen. Maar ja, wel weer een wedstrijd die ze ook hebben verloren daar. Het loopt in de competitie ook nog niet lekker. De
laatste drie wedstrijden 1 puntje bij de Eredivisie.
Ja. Dus Feyenoord is uiteraard de favoriet voor die wedstrijd om dit blok af te sluiten.
Ja, want dan gaan we alweer richting de interlandperiode. Zijn de grasmeesters klaar?
Bijna. Ja, er is ook zo'n man die loopt met zo'n, zo'n blazer.
Ja, die hebben we de afgelopen 27 minuten gehoord.
Oh ja, ik denk misschien was die net te subtiel op de achtergrond. Dan weet dat je dacht, wat is dat geruis op de achtergrond? Nou, er was dus een man die allerlei troep van de zijkant aan het wegblazen was.
Jij komt nog wel eens in New York, Dan. Daar was je toch een keer op een toilet dat je laat handen wassen. Ja. Nou, bij zo'n föhn.
Als je handen wel eens wast, Bart, op de wc, jou niet vreemd, dan kan je een handdoekje pakken. Maar je hebt ook wel eens zo'n soort föhn. Dan moet je op een knop drukken en dan hoor je dat ook zo'n geluid. Ja. En toen stond er dus in de verkiezingstijd een sticker boven die knop. En dan zei de press here for speech from Trump. En dan drukt hij erop en dan hoor je... dat vind ik dan wel een mooie humor. Een
leuke grap.
Dat is een hele leuke grap inderdaad. Ja. Press here for speech from Trump.
Ja, goeie. Verder nog wat te lachen na toch een uiteindelijk qua resultaat teleurstellende avond, maar qua getoond voetbal zo hier en daar wel om opgewekt van te worden. Met name de eerste helft. Iets nog aan toe te voegen? Anders ronden we af.
Gepast optimisme, zou ik het willen samenvatten.
Ja. En dat de catering hier bij Feyenoord top geregeld is in vergelijking met zeker uitclubs. Vandaag was er ook weer...
Maar nu zeg je ook... dat is al omdat je hier überhaupt wat krijgt.
Nee, maar we kregen vandaag... Er wordt ook gewoon gekeken wie is de tegenstander. Aston Villa, die komen uit Engeland. Dus hadden ze een beef stew gemaakt. Dus een rundvlees met aardappelpuree, weet je. Dan denk ik van, nou, dat is tof, weet je. Maar over nagedacht, broodjes, alles erop en aan. En vorige week waren we bij Braga. Ja. Helemaal niks.
Ja. Nee. Maar dan hoop ik niet dat we Celtic Haggis krijgen straks.
Ja, ja nee.
Dat zijn schapenhersenen, toch? Of niet?
Ja, ik heb geen idee. Nee? Maar misschien helpt het voor je dan. ik neem eens een appie.
Schijt zegt een schaap. Goed, jongens. Ja. Het dreigt weer melig te worden. Ik op zich hou ik daar erg van. Maar we zijn ook wel weer zo lang onderweg.
Even af.
Ja, het is mooi genoeg geweest. En als ik nu drie keer met mijn ogen knipper, dan gaan we weer aan FC Rijnmond beginnen. Dus dan ga ik me daar maar eens op richten. Dank jullie wel.
Wat wordt je eerste vraag?
Ik heb werkelijk nog geen flauw idee. Dat bedenk ik meestal wel pas tijdens de leader. Dus,
moet een club als Feyenoord voor de winst gaan?
Die zin heb je mij denk ik nog nooit horen uitspreken.
Nee.
Dennis Kalenburg, Dennis van Eersel, bedankt.
Dag Bart.
Ook voor trouwens, en dat is niet geslijmd, maar wel gemeend. Jullie waren in grootste vorm vanavond tijdens het verslag. Maar daar leende de wedstrijd zich ook naar. Maar dat was een feest om naar jullie te luisteren. Bij het integrale wedstrijdverslag. Dank jullie wel. En we spreken elkaar bij FC Rijnmond of weer in de Feyenoord podcast De Verlenging. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.